Ik heb jou ook gemist, beste luisteraar. Het was een lange zomer zo zonder jou. Maar we zijn er weer. En we beloven je dat we ook dit seizoen weer elke twee weken ons zullen verwonderen over de media. En elke twee weken hopen we je nieuwe woordjes in je oor te mogen fluisteren. Terwijl je op de fiets zit of in de trein. Of misschien wel op bed ligt. Want een podcast luisteren kan je overal doen. Altijd en overal dicht bij elkaar.
Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
We vroegen ons af, waarom doet nou niet de hele dag iedereen dat? Waarom zijn we een van de best beluisterde podcasts in Nederland, maar kunnen wij de Johan Cruijff Arena niet vullen, maar op een goede dag misschien nog net Tuschinski 1? Dr. Linda Duits, hier naast mij. Vind je dat ook niet raar?
Ik denk dat het minder erg is dan dat jij het doet voorkomen. Er luisteren best wel mensen naar podcast. En mensen die naar podcast luisteren zijn ook heel bijzondere mensen. Dat zijn exceptionele luisteraars. Die zijn ook wat meer waard dan een gewone luisteraar.
Het zijn leuke mensen die podcast luisteren.
Het zijn hele leuke mensen.
Mensen die nog leuker zijn, zijn mensen die onderzoek doen naar podcast. En dat is Volkert Koelmoeren, de Nederlandse expert op het gebied van podcast. En vers afgestudeerd bij de masteropleiding Film- en Televisiewetenschappen. Volkert, je hebt een scriptie geschreven over podcast. Waar ging die over?
Ik heb onderzocht of bestudeerd op welke manier podcastmakers gebruik maken of publieksparticipatiemogelijkheden benutten. Tijdens mijn studie veel literatuur gelezen over participatie. En daarin kwam toch steeds de televisie als casus werd gebruikt. En ik wou kijken of podcast ook binnen die participatiecultuur van onder andere Jenkins zou passen.
Participatie, dat is vroeger inbellen, sms'jes, briefkaarten schrijven.
Het kan van alles zijn natuurlijk. En elk medium heeft weer zijn eigen mogelijkheden. En ik heb dat geonderzocht voor een podcast.
Daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Voordat we verder praten, moeten we natuurlijk eerst weten, we moeten een definitie hebben. Ja, als onderzoekers moeten we een definitie hebben. Dus de vraag, wat is een podcast? En Narien maakte daar een item over. Nee, ik zocht er de plaatjes erbij.
Altijd al gedroomd van je eigen radioprogramma? Of ben je een up-and-coming muzikant? Is je grootste wens dat mensen wereldwijd genieten van jouw creaties? Jouw droom kan zomaar werkelijkheid worden. Want net zoals bij bloggen kan iedereen nu radio-dj of presentator zijn. Begin je eigen podcast. Maar wat is een podcast? Een podcast is een audio- of video-uitzending die verspreid wordt over het internet door middel van webfeeds. Webfeeds bevatten een verwijzing naar het mediabestand. Het format van een podcast is meestal vergelijkbaar met dat van een radio- of televisieprogramma. Maar omdat je niet zoveel dure spullen nodig hebt en het verspreid wordt over het internet, kan iedereen het doen en zijn mening of gedachten delen met de wereld. In de begindagen van internetradio in 1993 lanceerde Carl Malamud het praatprogramma Internet Talk Radio in de Verenigde Staten, dat, zoals de naam wellicht al verklapt, het eerste computergedreven radiopraatprogramma was. Hier interviewde Malamud elke week een andere computerexpert. Deze uitzendingen konden computergebruikers vervolgens downloaden. Met de groei en downloaden werd er meer en meer gebruik gemaakt van het toen geheten audiobloggen. De term podcasten dook voor het eerst op in 2004, toen journalist Ben Hammersley de nieuwe uitzendtechniek beschreef door de woorden iPod en broadcasting te combineren. Danny Gregoire adopteerde deze term, waarna onze eigen Adam Curry podcasten populariseerde als iets revolutionairs. In 2005 bereikten podcasts gemaakt door hobbyisten een hoogtepunt. De opkomende concurrentie van de professionele radiomakers, met de publieke omroep voorop, marginaliseert het aantal actieve hobbyisten. En hoewel podcasten zich in Nederland snel ontwikkelden, is het vooralsnog nog niet zo populair geworden als in Amerika. Door zijn laagdrempeligheid kan je over elk onderwerp wel een podcast vinden. Er zijn podcasts over algemene onderwerpen, zoals computers en populaire cultuur, maar ook niche podcasts over bijvoorbeeld wijn, specifieke rockmuziek of over de media.
Volkert, in jouw eigen onderzoek heb je gekeken naar verschillende podcasts. Past dat een beetje in de definitie die Narini hanteert?
Zeker, het komt heel erg overeen. Wat ik wel mis is dat een podcast ontstaan uit een soort van RSS-feed. En in het item hoorde ik dat het dus audio-video gedeeld kon worden. Maar je kon ook een soort van Word-bestanden of Excel-bestanden. Kon je ook via die feed delen. In Amerika had je universiteiten die via een podcast-feed zeg maar de PowerPoints deelden met de studenten.
Ja.
Dus dat wou ik er nog wel even aan toevoegen.
Zo'n RSS-feed.
Ja. Dus dan...
Hoe heb je in jouw scriptie een podcast gedefinieerd? Heb je dat afgebakend?
Ja, ik heb wel een soort van omschrijving gegeven. Niet een vaststaande definitie, maar wel een omschrijving van wat ik in mijn onderzoek als een podcast zie. Ja.
En, wat is het?
Ik heb opgeschreven dat ik een podcast zie als inderdaad waar wij het nu over hebben en waar het eigenlijk in de debatten altijd over gaat. Een podcast als een audiobestand. Wat je automatisch downloadt via je podcast app op je telefoon. En niet real-time is, zoals radio het geval is. Maar op elk moment van de dag kunt luisteren.
Maar is een podcast dan, Linda, we hebben nu vooral over de techniek van het verspreiden. Hè? Deze podcast kan je ook via iTunes downloaden of via SoundCloud. Maar als ik kijk in de podcastlijsten, weet je wel, wat veel gehoord wordt, zitten er ook gewoon programma's in die wel live zijn uitgezonden op de radio. Zit daar dan een verschil in?
Ja, wij nemen natuurlijk ook live op en we zijn live te zien op zender. Maar de meeste van onze luisteraars, die luisteren terug op het moment dat het hen uitkomt. Dus je kan podcast definiëren als bepaalde distributievorm. Wat altijd gedaan wordt en wat ook interessant is. Maar die distributievorm brengt met zich mee dat die podcast op elk moment geluisterd kan worden. En dat is toch wel heel cruciaal. Want dat maakt ook dat die luisterpraktijk gewoon heel erg anders is. En als je het dan onderscheidt van radio bijvoorbeeld. Radio kan je ook als een soort behang hebben. Dat staat de hele dag aan. Dat zet je soms wat harder als er een leuk liedje op is of zo. Maar je bent natuurlijk niet heel erg... Radio is... je hebt zeg maar een onderscheid tussen lean forward media en lean backward media. Dus radio gaat een beetje langs je heen. Terwijl als je aan het surfen bent op het internet, dan doe je dat heel intensief. En podcast is eigenlijk nog weer een andere vorm daarvan. Waarbij je vaak als mensen onderweg zijn, dus in de auto of op de fiets of aan het hardlopen zijn, dat aan het luisteren zijn. En dan doen ze, misschien zijn ze aan het afwassen of zo, dan doen ze wel een handeling. Maar ze zijn alleen maar met één specifiek medium bezig. Ja. En die luisterpraktijk, dat is wel echt fundamenteel anders dan van radio. En dat maakt dus ook, wat we net al zeiden, dat maakt van podcastluisteraars een heel ander soort luisteraar. Eigenlijk ook een luisteraar die meer waard is. Omdat je de mensen die nu naar ons aan het luisteren zijn, die zijn echt aan het luisteren. Die zijn echt aan het opletten wat wij aan het zeggen zijn. En dat is voor adverteerders natuurlijk heel erg interessant. Omdat als ik nu zou zeggen, drink deze soort cola. deze cola, ja. Dan komt dat veel meer over, zeg maar, dan een banner op internet of van een radiosportje wat gemaakt is. Dus ik denk dat die terugluisterfunctie heel belangrijk is en die zorgt dus voor een andere band met luisteraars.
Ja, want je abonneert je of je gaat echt ergens naartoe om iets te luisteren en dat staat niet zomaar aan. Past er in jouw onderzoek ook de podcast die je hebt uitgekozen om te onderzoeken? Hadden die ook een vaste luisterpubliek, een luisterschare?
Nou, dat is dus nog een beetje het probleem als het gaat om podcast. Want ook al is het best wel een oud medium, 2004 hoorden we net voor het eerst. Je kunt niet goed...
Ik heb 2004 heel kort geleden, daarom moet ik
wel gaan. Oké, ja, ik vind het best wel...
Ja, het is ons leeftijdsverschil.
De software waarmee je de podcast online zet, laat je niet goed inzien wie er nou naar jouw podcast luistert. Ja. En dat is gewoon heel erg vervelend om te kunnen zien wie jouw publiek is. En ook al weten we wel dat het een publiek is dat heel erg goed luistert, wat Linda net zei. Zelfs meer dan bijvoorbeeld een banner dus. je kan niet zien hoe lang ze luisteren of wanneer ze luisteren. Dat is er gewoon niet. En dat is wel echt een fundamenteel probleem.
We weten eigenlijk helemaal niet zoveel over luisteraars.
Nee.
Dus alles wat je van je luisteraar weet, weet je eigenlijk via feedback die je op andere kanalen krijgt. Dus mensen die je op Twitter volgen of die op Facebook iets tegen je zeggen. En daar kan je dan een soort profiel uit destilleren van nou, dit zijn voornamelijk mannen, voornamelijk hoog opgeleid, redelijk jong. Maar je weet het niet. En ik weet ook eigenlijk niet of Apple bijvoorbeeld die iTunes data wel heeft en gewoon niet deelt.
Dat weet ik ook niet.
Dat lijkt me wel.
Ja. Want als YouTube het bijvoorbeeld wel kan, dan zou iTunes dat ook wel in zich hebben. Maar ja, inderdaad, houdt Apple dat voor zichzelf.
En met iTunes ben je natuurlijk verbonden met je Apple ID. En dus weet Apple heel erg veel over je. En dat is wel interessant, zeg maar, dat zo'n nieuw medium, wat voor heel veel mensen aan het begin hele grote democratiserende waarde had. Hè, werd ook duidelijk gezegd, iedereen kan een podcast beginnen. Maar je bent heel erg afhankelijk van distributieplatformen zoals iTunes. En daar kan je dan wel gratis jouw programma verspreiden. Alleen, je weet, Apple verdient daar geld mee. In de zin dat Apple allerlei data over jouw programma verzamelt en over jouw luisteraars. En dat niet met jou deelt. En ik weet niet wat ze er wel mee doen, maar dat is altijd het probleem bij dit soort grote bedrijven. Het is heel erg ontransparant waar die data naartoe gaan. Maar niet naar makers.
Voordat we gelijk aan het begin de schuld leggen bij het grootkapitaal, is er niet ook een andere reden? Tenminste, als ik in de top 20 lijstje kijk van meest beluisterde podcasts in Nederland, dan zie je dat daar heel veel radioprogramma's in zitten van de Nederlandse publieke omroep. Met name programma's waarin je met aandacht naar luistert. Met het Oog op Morgen, wat een heel traditioneel programma is. Argos over onderzoeksjournalistiek, dat doet het daar goed. Je ziet wat muziekpodcast. Er zijn eigenlijk niet zo heel veel van die amateurpodcast die wij zijn. Terwijl de belofte toch in 2005 was, iedereen kan nu zijn eigen programma maken. Is het niet zo dat, vroeger zeiden we ook dat bloggers, daar komen de nieuwe schrijvers vandaan, en YouTube zou de nieuwe filmmakers zijn. Zijn podcastmakers niet gewoon mislukte radiomakers, Volkert?
Nee, absoluut niet. Ik weet niet welk lijstje je hebt gezien, maar volgens mij bestaan er ook lijstjes waar wel heel veel amateurpodcasts hoger genomineerd staan, of hoog gerankt. Wat een voordeel is voor die radioluisteraars, die hebben natuurlijk al een heel groot publiek verzameld via de radio. En die hoeven maar één keer te roepen, het staat ook online. Nou ja, ik denk dat het radiopubliek wat ouder is, maar die weten het dan nog net te vinden, zeg maar. Ja. Ja, en voor een amateur podcast, die begint helemaal vanaf nul. Dus eigenlijk is het des te knapper dat zij in zo'n lijstje hoger rank staan. Omdat ze alleen via de podcast publiek hebben verzameld. Echt podcast publiek. En niet radiopubliek wat toevallig naar een podcast luistert.
Het is ook voor, je ziet dan ook bijvoorbeeld zo'n podcast van NRC, Haagse Zaken. Die dan in één keer heel goed doet. Ja, dat is heel logisch, want zij hebben een gratis reclameplatform, wat wij niet hebben. En op het moment dat wij een keertje in de krant genoemd worden, ja, dan schiet ons aantal downloads ook omhoog. Terwijl dat ook een soort bijzinnetje is. Terwijl NRC zijn eigen podcast natuurlijk heel erg pusht. Maar ik denk juist dat het zijn niet zozeer bestaande broadcasters, bestaande media die podcastmakers wegduwen. Ze lokken eerder podcastmaken uit. Omdat je heel erg vastzit aan een bepaald format bij de radio. Mm. En ook bij, ja, zeg maar, praatradio, bij Radio 1 is dat format kort. En wat zo interessant is, wat mij ook de hele tijd verbaast, is dat voor podcasts het is helemaal niet uitmaakt hoe lang het duurt. Dus de Eeuw van de Amateur, waar ik graag naar luister, dat duurt soms zelfs 2,5 uur. Faber Jajo, Pepijn Lane heeft een podcast. Die babbelen ook gewoon door. En daar blijf je dus naar luisteren. Dus terwijl bij de radio alles sneller en korter moet en ze bij Radio 1 zelfs volgens een soort DWDD-format willen werken, kan je dus in de podcast, kan je tijd nemen, je kan een onderwerp uitdiepen en mensen luisteren daar dus graag naar. Dus ik denk dat, hoewel het een niche-markt blijft en het grote publiek zal altijd eerder voor Enzo Knol vlog gaan, wat snel, snel, snel gemonteerd is, laat het juist zien een soort opstaan tegen de logica die op dit moment radio drijft, waarmee je dus eigenlijk volgens mij heel veel luisteraars
Zeiden we dat ook niet eind jaren 90 over de literatuur? Hè, want de uitgeverij die zaten toen ook helemaal vast. En er moesten alleen maar bestsellers mochten uitgegeven worden. Maar nu kon iedereen zijn eigen uitgeverij beginnen of zijn eigen literatuur verspreiden. Ik denk dat het alleen nog maar erger is geworden. Dat het nog steeds alleen maar de bestsellers zijn die verkocht worden. En dat ondanks de toegankelijkheid ervan, dat niets is veranderd over welke titels er uiteindelijk gelezen worden.
Nou, ik denk dus dat het
hier anders mee zijn?
Omdat ik denk dat het wel meevalt met hoe weinig mensen er luisteren. Kijk, in Amerika wordt altijd aangehaald als voorbeeld. Maar het is niet zo dat in Amerika een groter percentage van de bevolking naar podcasts luistert. Nee, Amerika is een Engels taalgebied. En dat betekent dat wij ook allemaal aan het luisteren zijn naar die Amerikaanse podcast. Ja. Dus wij luisteren ook naar This American Life. En daar komen die hoge aantallen vandaan.
Maar wij doen het verdraaid slecht in de Verenigde Staten, procentueel.
Wij van mediadoctoren doen dat misschien niet zo goed. Maar als wij over zouden gaan op Engels, dan krijg je ook een ander verhaal. En de man met de microfoon die straks ook terugkomt, ja, die zit boven de 25.000 luisteraars. Dat is toch best wel aanzienlijk. Dat is echt een interessante groep.
Ja, al is 25.000 luisteraars natuurlijk op een timeslot op de radio niet zo heel erg veel.
Nou ja,
al valt het met BNR nog wel mee, die zit niet heel veel hoger dan dat.
Nou, maar dat is dus wel belangrijk om mee te nemen. Veel radioprogramma's, daar luisteren zo weinig mensen naar dat het eigenlijk niet goed te meten is. Hè, die luistercijfers van de radio, ja, dat is ook de vraag hoe serieus je dat moet nemen. En nogmaals, dat wordt geluisterd als behang. Dus dat zijn andere luisteraars. En kijk, als het gaat over internet en aandacht, dan moet je al lang niet meer denken in termen van bereik, maar je moet denken in termen van impact.
Ja, er is een groot verschil of je iets op de bouwplaats aan hebt staan door je drillboor heen, of dat je daadwerkelijk zoals dit mensen downloadt.
Ja, een podcast luister je vaak op je mobiele telefoon, ja, met een oordopjes of een headphone op je hoofd, waardoor de presentator of de podcast gewoon rechtstreeks je oor binnenkomt. En die podcast zet je ook nog eens bewust aan, in plaats van een knopje van de radio die je alleen maar hoeft om te schakelen om de radio te luisteren. De podcast gaat over je eigen interesse. Die heb je allereerst bewust zelf opgezocht. Dus je hebt er al affiniteit mee. Dus dan wil je het ook gaan luisteren, omdat je het leuk vindt.
Ja, dus Lieve Heremans, podcast-enthousiast, die zegt daar ook over. Die podcastluisteraar wordt al snel fan. En hij heeft onderzoek gedaan naar het ontstaan van netwerken, podcastnetwerken in Amerika. Zoals Radiotopia. En wat daaraan interessant is dat podcastmakers elkaar dus opzoeken, samen met elkaar in hun massa, zeg maar, meer invloed krijgen, ook kunnen professionaliseren op een bepaalde manier. En dan kan je in één keer wel echt een tegenwicht gaan bieden aan die oude vorm, zeg maar, van radio. En dan heb je in één keer al die voordelen van de podcast. Meer flexibiliteit in je lengte. Terugluisterfunctie, dat andere band met luisteraars. En dan, dan heb je niet één podcast met 25.000 luisteraars, maar dan heb je 10 podcasts met 25.000 luisteraars. En dan ben je in één keer heel interessant voor adverteerders.
Ja, we zien natuurlijk ook wij, misschien zijn er wel mensen die dit luisteren via de BNR-app, waar wij ook via te luisteren zijn. Volkert, zie je in jouw onderzoek, je gaat het over die publieksparticipatie. Op YouTube ken ik dat met reacties en wat dan ook. Is dat vergelijkbaar?
Ja, een soort van. Je hebt natuurlijk, YouTube is ook gewoon een distributieplatform. Zo heb je, dat is dan voor video, maar voor audio heb je bijvoorbeeld SoundCloud of iTunes. En op die platforms kun je ook gewoon een reactie achterlaten. En wat je ook veel ziet, is dat podcasts gewoon ook actief zijn op sociale media. Maar ook gewoon nog ouderwets via de e-mail. Dus ja, er zijn echt verschillende mogelijkheden om iets van je te laten horen als luisteraar.
Maar doet dat er nou toe voor die makers?
Nou, daar is een beetje een probleem. Ik heb in mijn onderzoek gericht op amateurmakers. En ja, zij maken voornamelijk een podcast omdat ze het leuk vinden om te doen.
Net als
wat jullie doen.
En dan is een reactie heel erg leuk.
En dan is een reactie heel erg leuk.
Ja.
Maar ook, het is leuk dat er luisteraars zijn.
Nou ja, het is leuk dat er luisteraars zijn. En het is leuk als je een reactie krijgt. Maar ze focussen zich niet op die participatie, op die publieksparticipatie. Dat is gewoon een leuke bijkomstigheid. En dat werd wel duidelijk in het onderzoek. Dus er is nog wel een hele hoop te winnen op dat gebied.
Maar is dat zo? Want ik denk ook juist, zeg maar, wat voor ons leuk is om deze podcast te maken, is dat wij zelf onze onderwerpen kiezen en dat we niet gebonden zijn aan actualiteit. Dat is voor ons echt een grote voorwaarde, omdat radio en zo dat allemaal wel zijn. En op het moment dat onze luisteraars dan zouden zeggen, Oké, weet je, er is nu veel in het nieuws over seksueel geweld. Kunnen jullie een podcast over seksueel geweld maken? Dan denk ik dat wij ook zouden zeggen, eigenlijk niet zo interessant, want daar gaat al het andere nu al over. Dus het is ook een soort van vrijheid die je hebt. Nee, weet je, verdikkie, het is mijn eigen podcast. Ik mag zelf doen wat ik wil. En dat is toch ook bij de mensen. Maar de mensen die jij onderzocht hadden dat ook zo'n beetje van, we willen ook niet dat de luisteraar.
Nou ja, ze willen heel graag onafhankelijk blijven. Dat was ook een groot topic. Een deel van mijn vraag die ik stelde was of ze ook sponsoren hadden om de podcast wat te kunnen professionaliseren. En dan was wel stevast het antwoord inderdaad van nee, want dan krijgen we te veel bemoeienissen. We willen gewoon doen wat we zelf leuk vinden.
Ik vergelijk het ook wel eens met dat je in een bandje speelt zoals vroeger. Weet je wel, de repetities zijn heel leuk. Maar ja, als je een verzoeknummers gaat krijgen, dan is de lol er al snel vanaf. Maar ja, het gaat ook gewoon om het maken van de muziek. Linda, je bent samen met Sebastian op pad geweest naar Chris Baeyema. Waarom ging je met hem praten?
We gingen met hem praten omdat hij misschien wel de succesvolste podcastmaker van Nederland is. En daar kan hij zelf over vertellen hoe hij dat ook voor elkaar heeft gekregen.
Ik ben Chris Baeyema. Ik ben radio- en theatermaker. En ik maak sinds 2,5 jaar de podcast Man met de Microfoon. Ik maakte documentaires en hoorspelen. En ik had een idee voor een programma. Maar er was gewoon geen ruimte voor op de radio. Dus toen ben ik gewoon zelf maar gaan doen als podcast. Dus ik voel me eigenlijk nog gewoon steeds radiomaker. Maar ik ben noodgedwongen en gelukkig inmiddels podcastmaker geworden. Ja, ik was altijd al freelancer. Dus ik heb nooit op redacties hoeven werken. Dus die vrijheid had ik al. Ik verzamel verhalen en ik kom nu mensen tegen. En dan hoor ik een verhaal en dan denk ik, oh, dit is een verhaal van 8 minuten. Terwijl vroeger, voor de radio moet je soms op pad en zeggen ze, dit moet 5 minuten worden. Dan denk je soms van, oh, wat jammer dat het 12 minuten kunnen zijn. Of soms zeggen ze ook, het moet 35 minuten zijn. En dan zit je echt te rekken om maar die 35 minuten te halen. En nu kan ik echt per verhaal beslissen, zoveel ruimte heb ik. Want ik kan die podcast zo lang mogelijk maken als ik zelf wil. Dus de andere vrijheid is, bij de omroep heb je soms, zeg je van, ik heb een idee, ik ga die man interviewen over, weet ik veel, kraken in de jaren 80. En dan ga je die man toe, blijkt het helemaal geen goede man te zijn. Terwijl van tevoren dacht je, ja, maar dat is toch een goed verhaal. En dan kom je terug en dan moet je bij een redactie altijd alles eruit halen wat erin zit. En nu ben ik zelf de baas over mijn programma. Dus ik maak heel vaak de beslissing, ik doe het niet. En dan ga ik de volgende dag weer op zoek naar een ander verhaal, totdat ik echt iets goeds gevonden heb. Nou, ik wil natuurlijk het liefst zoveel mogelijk luisteraars. Maar als je begint met een podcast, dan heb je eerst 100 luisteraars. Dus, en dan 200, en dat groeit dan heel langzaam. Maar ik had wel bedacht, als ik nou als eerste serieuze radiomaker met een podcast begin, dan kan ik een beetje PR genereren. Dus ik heb gewoon heel veel mensen aangeschreven van kranten die ooit iets over een Amerikaanse podcast hadden geschreven. Toen zei ik, nou, maar ik begin nu in Nederland. Dus ik kwam vrij snel in kranten, en dat werkt zo in Nederland, in de media. Eerst staat iets in een krant, dan lezen mensen bij de radio de krant. En dan ben je interessant om ook een radio onderwerp te zijn. Dus ik kwam ook bij de radio. En toen heb ik, zullen we zeggen, vrij snel had ik 10.000 luisteraars, geloof ik, binnen een half jaar. En inmiddels heb ik er tot die 25.000 wel bereikt. Ik heb een soort programmaatje waarmee ik een website bouw. En het stomme is, ik heb niet vanaf het begin, maar na een aantal maanden heb ik daar een programmaatje bij gekocht. Een ander, ja, dat heet Blueberry in mijn geval. En dat plant je dan ergens in. En die tellen voor jou gewoon het aantal downloads. Dus ik zie, maar ik zie alleen maar hoeveel mensen downloaden en in welke landen. Dus, maar ik kan niet zien hoe lang mensen luisteren. En ik kan ook niet zien wie er luisteren. omdat ik commercieel wil zijn, want ik moet ergens mijn geld vandaan halen, ben ik natuurlijk in principe wel geïnteresseerd wie zijn mijn luisteraars. En als ik naar een bedrijf toe ga, van ja, die willen heel graag weten wie er luisteren. Maar ik kan alleen maar zeggen, ja, ik denk dat dit mijn bereik is qua figuren, dus jongere mensen tussen de 25 en 45. En hij kan alleen maar zeggen van ja, zoveel keer wordt het gedownload. Kijk, mensen moeten echt naar jou op zoek. Dus ze krijgen waarschijnlijk via via te horen van ja, dat is een leuk programma. En dan gaan ze naar mij op zoek. En bij de radio kan je gaan koken en het is heel vlucht. Of je zit in de auto en dan val je misschien midden in een verhaal. Bij mij word je altijd vanaf het begin tot het einde, als het goed is, meegenomen. En je gaat er echt voor zitten. Het is net alsof je de Donald Duck, weet je wel, dat hij op de mat ligt en dat je hem kan pakken. Tenminste, zo stel ik me voor. Ik merk dat oude afleveringen ook beluisterd worden. Want als ergens iemand instapt in aflevering 13, ik heb er nu 13, dan gaat hij ook weer terug naar aflevering 1. En ik kan het ook een beetje zien als ik weer ergens geïnterviewd ben of zo. Dan stappen mensen allemaal heel keurig in bij aflevering 1. Want dan kan ik zien dat die weer heel veel gedownload wordt. Ik weet nog niet of podcast inmiddels echt een gevestigd medium is. Ik hoop het heel erg, maar ik wacht zelf ook nog op een soort extra golf van iets diversere programma's. En eigenlijk zou het mooi zijn als bijvoorbeeld de NPO meer geld nog zou steken in podcasts. Omdat het is heel tijdrovend. Dus het kost heel veel geld. En mensen willen nu opeens allemaal podcasts maken. Maar ik zeg, ja, je moet er echt tijd voor vrijmaken. Dus ik heb heel veel kopjes koffie gedronken met mensen die podcasts willen beginnen. En er is niet heel veel van terecht gekomen nog van al die ideeën. Dus je moet echt gewoon er serieus van gaan zitten.
Linda, de man met de microfoon. 13 afleveringen. Hij vertelt dat het, wat jij eerder ook al aangaf, dat je de lengte moet je afstemmen op de inhoud en niet andersom. Is dat ook de kracht van deze podcast?
Van de man met de microfoon. Nou, ik denk wat bij hem zo belangrijk is, is dat hij inderdaad de vrijheid heeft om een verhaal te vertellen zolang dat verhaal duurt. En dat dat iets anders is dan dat korte. Maar ik denk dat het, ja, dus het gaat over dat je die wetten kan tarten en dat je daar andere dingen mee kan doen. En dat luisteraars het dus ook gewoon fijn vinden als dat veel langer duurt. Wat ik het meest, wat ik heel interessant vind met die podcast, en dat is volgens mij ook iets waar ze bij Dag en Nacht Media mee bezig waren, en wat wij zelf ook merken met Onder Media Doctor, en wat hij dus ook zei, is dat archief. En wij merken ook bij mediadoctoren dat onze oude uitzendingen gewoon goed beluisterd worden. Mensen weten die te vinden en vinden dat dus ook leuk. Dus nieuwe luisteraars, welkom, die nu zijn gekomen vanaf de Volkskrant misschien, Arjen Lubach. Die gaan dan ook oudere podcasts terugluisteren.
Andere 58 uitzendingen ook luisteren.
En ja, ja. Dus daar kan je heel wat mee doen. En, want weet je hoe ze daar bij Dag en Nacht Media mee omgaan?
Nee, dus Dag en Nacht Media is dus een podcastnetwerk. Zij proberen echt wel professioneel met podcast geld te verdienen. Wat zij doen is zij laten de afleveringen van de verschillende podcasts die zij beheren ook gewoon online staan. En die worden ook geregeld nog geluisterd. Niet dat je alleen de nieuwste aflevering of de meest recente aflevering luistert.
Ja. Want ik begreep dat dus ook bij Dag en Nacht Media een soort van was. En dat heb je natuurlijk niet met normale radio.
Je gaat niet een aflevering van Langs de Lijn nog eens terugluisteren om het verslag van Ajax Feyenoord van 3 jaar geleden te horen. Nou, misschien een paar fans die dat interessant vinden.
Het is in die zin gewoon tijdloos.
Ja, en is dat ook voor de mensen die betrokken voelen bij die podcast waar jij onderzoek naar hebt gedaan? Is dat ook een soort fancultuur die dan ook dingen gaan terugluisteren?
Wat uit mijn onderzoek naar voren kwam is dat er een soort gemeenschap ontstaat tussen de luisteraars, maar met de presentatoren ook. Dus de presentatoren zijn onderdeel van de gemeenschap. En dan is het als het ware van niet dat je het de meest recente als eerst heb geluisterd of zo, maar meer dat je met elkaar over een aflevering kan praten op social media of offline. En dat je dan een soort van gevoel hebt van ik was erbij. En dat je dan, dat kan gaan inderdaad over de nieuwste aflevering, maar het kan ook gaan over een van de oude afleveringen. En zo ontstaat er dus, is die relatie tussen de consument of de luisteraar en de maker, ja, die is eigenlijk een beetje vervaagd, zeg maar. Dat is gewoon hetzelfde eigenlijk geworden. De luisteraar kan zelf inderdaad ook podcasts gaan maken. En de maker die luistert zelf ook naar podcasts. En die zit daar ook weer in een soort gemeenschap. Dus eigenlijk, ja, die grenzen die vervagen eigenlijk allemaal een beetje.
En jij was vorige week bij een nieuw initiatief wat de Podcast Club heet.
Ja.
En merkte je dat daar ook? Dat makers en luisteraars door elkaar liepen?
Het moest nog een beetje op gang komen. Dus kom de volgende keer zeker. Maar je kon gewoon eigenlijk wat je bij een televisiester of een filmster niet kan, kon je de maker gewoon bijna aanraken. Zo dichtbij zat je en je kon hem alles vragen. Dus dat was gewoon heel erg leuk om mee te maken. En hij had ook weer vragen voor ons. Dus op die manier ontstond er echt een leuk gesprek over een leuke podcast. In dit geval was het Peter Buurman over de Oosterhout podcast. Gewoon een leuk gesprek over een onderwerp waar je toch al geïnteresseerd in bent. Dus eigenlijk.
Ik herken het wel, dat enthousiaste podcastluisteraars vaak zelf ook nadenken om een eigen podcast te maken. Zoals volgens mij mensen die vloggers volgen zelf ook nog wel eens hebben nagedacht. Kan ik dat ook niet? Omdat het in vorm en toegankelijkheid zo.
Ik weet niet of dat voor vloggers geldt, maar dat gold in ieder geval wel voor bloggers. Dus echt in de hoogtijdagen van het bloggen zag je een beetje een soort vanzelfde processen optreden. Dat bloggers op hun blogrol verwezen naar andere blogs die ze interessant vonden. Dus heel erg naar elkaar linken. Dat hebben wij ook een tijdje gedaan. Er is ook een podcastnetwerk actief. Wat ook op die manier zeg maar, anderen in de markt wil zetten. Dat zie je trouwens ook bij die Amerikaanse netwerken die daarmee bezig zijn. Dus het is heel erg een soort van, ja, het is gezellig. En makers vinden het leuk om elkaar te ontmoeten. En ook luisteraars te ontmoeten. En dat kan dan ook wel weer animo geven om inderdaad zelf iets te gaan beginnen op podcastnetwerkdag. Toen heb ik ook tegen iedereen gezegd, ja, begin gewoon, weet je. Ga gewoon aan de slag. En dat is met bloggen ook zo. En het is, denk ik, interessant om te zien waar dat naartoe zal gaan. Want blogs zijn eigenlijk wel een beetje dood. Dat momentum van blogs is wel geweest. Je ziet nu ook dat sites zich magazines gaan noemen. En dat toch wel een groot aantal bloggers opgenomen zijn door mainstream media. Dus het is ook wel de vraag hoe dat bij podcast verder zal gaan. Zullen we inderdaad verdergaande netwerkvorming zien, zoals bij Radiotopia onder een bepaalde noemer, of inderdaad bij BNR, waar wij in het podcastnetwerk van BNR zitten. Professionaliseert dat dan verder? En uiteindelijk is dan ook, ja, dan zal de kloof tussen luisteraar en maker, die zal dan denk ik weer groter worden.
Het is niet omdat wij in het BNR-netwerk zitten, omdat ik dit ga vragen. Maar nu we het toch over Business News Radio hebben, wordt er eigenlijk geld verdiend met podcasts?
Ja, heel.
Bij Dagblad Media, jij weet daar meer van.
Heel weinig voor ons nog. Ik weet dat Chris Baeyma ervan leeft, van zijn producties.
Wat zijn inkomsten dan?
Ja, dat weet ik niet.
Het is een beetje impertinent vraag. Omdat, maar nee, de man met de microfoon wordt gesponsord door een belangrijke plek waar je koffie kan drinken. Of meerdere plekken in Amsterdam. En het is ook de Coffee Company. Het is de Coffee Company. En hij heeft daar best wel een goede deal mee met die Coffee Company. Dus hij heeft wel echt een grote sponsor aan zich weten te binden. Wij zelf worden ook gesponsord. En dat is meer een verhaal van dat de kosten.
Ik zeg mijn baan er nog niet voor op.
Ja, dat de kosten een beetje gedekt worden. Kijk, wat interessant is om te zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. In iTunes zijn podcasts eigenlijk de enige waar je geen geld voor kan vragen. Dus als je muziek via iTunes aanbiedt, dan kan je daar wel geld voor krijgen. Bij podcasts is dat niet. Ik weet niet of ik dat een ideale vorm zou vinden om onze luisteraars allemaal 9 cent per aflevering te vragen. Maar dat is natuurlijk wel iets waar je zeg maar, in de toekomst aan kan gaan denken.
Ja, het is niet eens toekomst. Je hebt nu ook podcasts of Instagrammers of mensen die YouTube content produceren. dat ze een Patreon-account aanmaken. En dat ze dan is er dus al een soort van gemeenschapsvorming. Is er al een soort van gemeenschap ontstaan. En dan kun je inderdaad je gemeenschap, je luisteraars vragen om een gift.
Ja.
Maar er zijn verschillende podcasts die daar echt heel veel geld wel mee ophalen.
Engelstalige podcast,
dat is waar.
En ik luisterde laatst Malcolm Gladwell, een bekende schrijver van de New Yorker, bestseller, auteur. Die maakt een serie podcasts en die is dan zwaar gesponsord door Chanel. Ja. Dus echt een high-end market, hoe noem je dat, een merk wat zich wil koppelen aan zo'n iemand die ook heel erg erkend wordt.
Ja, maar dat is dus ook wel wat die netwerken proberen te doen en wat volgens mij ook Dag en Nacht Media wil doen. Het wordt dus interessanter als je meerdere podcasts aan elkaar koppelt. En dan kan je dus ook wel grote sponsoren binnenhalen. Je moet niet ook vergeten, de podcast Echt Gebeurd bijvoorbeeld. Ook erg leuk om te luisteren. Die hebben zo'n 75.000 luisteraars per maand. Ja. Dat worden wel interessante bedragen. En er zit een probleem misschien ook wel bij makers, die dus heel erg, wat uit jouw onderzoek komt, heel erg hechten aan hun redactionele vrijheid. Die ook maker zijn geworden vanwege die flexibiliteit en zo allemaal. En die misschien ook minder bereid zijn om dat op enige manier in te leven of daar heel erg hun best voor te gaan doen. En dan is het makkelijker om inderdaad een doneerknop op je site te doen dan heel erg te gaan zoeken naar sponsoren. En zo'n Dag en Nacht Media heeft gewoon volgens mij iemand in dienst die dat doet, toch?
Die op zoek is naar sponsoren. Ja. Daar zijn ze wel gewoon veel mee bezig.
Want dat is gewoon een baan. En bij ons hebben wij in het team, wat een super team is, hebben wij niemand die acquisitie doet.
Maar dat is ook niet onze. Dat is ook niet een belang voor heel veel amateur podcastmakers. Ja. Daarom ze willen gewoon amateur blijven. En ze hebben gewoon een vaste job daarnaast, waarmee ze hun lasten betalen.
Mocht u dit luisteren en u bent van een groot bedrijf en u denkt, ik wil graag onder Mediadoktoren sponsoren, dat kan.
En we hebben geen morele grenzen, dus als Halliburton zich meldt, u bent van harte welkom. De toekomst. Waar gaat het heen met podcast? Is het hetzelfde als bloggen? Is dit straks voorbij? En zeggen we straks, goh, weet je nog, in 2017 riepen we allemaal, dit wordt de toekomst. Iedereen gaat zachtjes op zijn hoofd met een koptelefoon luisteren naar ellenlange afleveringen waar de mensen aan het babbelen zijn.
Nee, die blogs die hebben zich natuurlijk ontwikkeld. En dus dat zijn magazines geworden, wat ze vroeger een groepsblog heten. Dat zit nu anders in elkaar. Dat is ook goed opgepakt door bestaande media. Kranten hebben heel lang gewacht met inzetten op online. Daar hebben we trouwens ook een leuke aflevering over gemaakt. Helemaal ergens aan het begin, ik geloof aflevering 7 of zo. Voor het verschil tussen online en offline nieuws. Dus kranten die zijn op een gegeven moment op die boot gesprongen. En het zou kunnen dat het bij podcast ook zo gaat zijn. Ik denk dat het interessant is om te zien of er grote curators komen die echt gaan zeggen, oké, weet je, dit is interessante content. En op die manier het naar een wat groter publiek pushen, zodat je het niet meer helemaal op eigen kracht hoeft te doen. En dat zal ongetwijfeld betekenen dat het moeilijker wordt voor amateurs om in die markt te breken.
Ja, ik denk dat er altijd wel ruimte blijft voor amateurs. En ik denk dat het ook wel makkelijker gaat worden om geld te verdienen straks met podcasts. Alleen, want ik denk dat er wel veel potentie is. Maar daar moet er nog wel heel veel gebeuren. En ik denk dat het belangrijkste is dan het technologische vlak. Inderdaad, de distributiemogelijkheden. En ook de vindbaarheid van podcasts.
Ja, daarom is de curatie zo belangrijk. Ja.
Ja, maar je ziet wel een professionalisering ontstaan in de grote bestsellers of de tophits zoals Serial. Dat zijn dure producties. Hè?
Ik zat te wachten tot je Serial zou zeggen.
Serial moet een keer genoemd worden. Want
Serial zo interessant is, en dat bleek ook uit het vooronderzoek van vorig, als ik even voor jou mag praten, dat in alle stukken die er in de krant staan over podcast, wordt altijd Serial genoemd. En dan komt altijd de vraag, wanneer krijgen we een Nederlandse Serial? En dat is eigenlijk het idee dat er een soort van killer app moet zijn en dat een medium dan pas succesvol wordt. Dus we hadden twee zomers geleden Pokémon Go en toen zeiden ze, nu gaat augmented reality echt doorbreken. Dat is heel raar om te zeggen. Televisie is ook niet groot geworden omdat er één programma was wat iedereen in één keer wilde kijken en daardoor namen ze een televisie.
Nee, maar er zijn wel veel technologische ontwikkelingen gepusht omdat er bijvoorbeeld een WK voetbal aankwam. Dat de content zodanig interessant is dat mensen de apparatuur erbij kopen. Dat zie je, dat geloof ik wel. Maar wat ik interessant aan Serial vind, is dat het zich een eigen genre lijkt te ontwikkelen, wat heel erg specifiek passend is voor een podcast. Zie je dat ook op andere gebieden gebeuren?
Waarom, wat vind je zo aan Serial, aan het genre? Wat is dan volgens jou kenmerkend voor dat genre?
Omdat het heel informatiedicht is. Het is niet iets, ik moet heel erg opletten om alle stapjes in zo'n dossier te kunnen blijven volgen. Er zijn heel veel verschillende karakters die je tegenkomt. Dus het is eigenlijk een heel erg, wat dan complex storytelling is, maar dan met audio, wat nog lastiger is dan op televisie.
Je bedoelt een hoorspel?
Nou ja, het lijkt heel erg op wat een hoorspel is natuurlijk. Ja. Dat daarin zit niet echt verschil.
Terwijl podcasts juist heel erg vrij zijn in hun vorm. En je hebt inderdaad talkshows, ook praatpodcasts of meer die radiodocumentaires. En die zijn ook allemaal, sommige zijn duurder om te maken dan andere. Gewoon een microfoon neerzetten en praten met z'n tweeën. Dat kost niks.
Wat zie jij als toekomst, Volkert? Hebben we over 10 jaar nog 6 podcasts?
Zeker. Volgens mij is er alleen nog maar de Telegraaf uitgestorven als medium. Dus de podcast die zal zeker blijven bestaan. In welke vorm? Dat
vind ik. Student
voor. Ja, McLuhan erbij halen.
Dat vind ik lastig, want ik kan echt niet in de toekomst kijken. Maar nu komen er steeds meer podcasts bij en dat is alleen maar goed. Ook netwerken die groeien.
Denk je dat jij bent nu afgestudeerd en je werkt wel voor dag en nacht media, maar je bent ook nog op zoek naar een andere baan. Dus als u dit luistert en u denkt, ik wil graag podcast maken met Volkert Koehoorn, dan kan dat. Maar denk je dat jij je brood ermee kan gaan verdienen?
Binnen nu en 10 jaar of zo?
Ja, laat het dus 10 jaar.
Oh ja, dat lukt wel. Zeker weten. Ja? Ja, ja, ja. Ja, lijkt me leuk trouwens. Dus wel.
Ook in dit seizoen eindigen we altijd met het beantwoorden van een vraag.
Want hebben wij een vast omlijnd format.
Ja, en moeten we dat volhouden, dat format? Dat is de vraag natuurlijk. Toch gaan we de vraag beantwoorden.
Ik vind het fijn om een vraag te beantwoorden.
Nou, ja. De vraag is, waarom luisteren geen miljoenen Nederlanders naar podcasts, Linda?
Omdat podcasts voor leuke mensen zijn en voor bijzondere luisteraars. En dat zijn miljoenen Nederlanders gewoon niet. En dan, kijk, dat is...
Is dit een beetje 19e-eeuwse Russische literatuur? Is ook beter. Maar het is niet voor iedereen weggelegd?
Het is niet voor iedereen weggelegd. Dus je moet net de interesse hebben in een onderwerp. En je moet het leuk vinden om momenten te hebben waar je naar die podcasts luistert. Want dat is ook zoiets. Hè? Mediagebruik is ritueel. Dus je moet dat een beetje inbedden in je leven. En mensen die eraan beginnen, die vinden dat vervolgens, ga ik dat woord echt gebruiken, verslavend. Dus het zijn bijzondere luisteraars. Het zal altijd een niche blijven. En dat is helemaal niet erg. Sterker nog, dat is eigenlijk wel prettig.
Volgens jij deed net de boude bewering dat jij later beroemd en rijk gaat worden in de wereld van podcasts. Waarom luisteren nu nog geen miljoenen mensen naar podcasts?
Omdat heel veel mensen gewoon een beetje dom zijn.
Kijk, in de laatste minuut komen de grote uitspraken natuurlijk.
Ik denk toch dat het echt komt door de distributiemogelijkheden die er nu gewoon echt te beperkt zijn. Ik zit in verschillende Facebookgroepen ook. En hoeveel berichtjes ik daar wel niet voorbij zie komen over dat ze een podcast zoeken over een specifiek onderwerp, maar dat ze het niet kunnen vinden en of iemand nog tips heeft. Ja, dat soort vragen moeten echt passé zijn.
Dankjewel, Volkert. Wij hebben ook een tijdformat. Dit was aflevering 59 van de podcast Onder Mediadoctoren. En abonneert u en meld u. Wij horen graag van u. Wij hebben graag publieksparticipatie. Deze uitzending werd gemaakt door Tom, Narien, Sebastiaan en Pim. Dank jullie allemaal. Dank aan mijn mede-mediadokter Linda Duits. En uiteraard heel erg bedankt Volkert Koehoorn, onze gast van vandaag. En veel plezier bij je wiluitreiking.
Dankjewel.
Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.